Wij hebben vandaag een uurtje of vier de tijd om ons bezig te houden met wat de Bijbel noemt de verborgenheid. Dat lijkt lang, maar ik heb er een keer 30 maal anderhalf uur over gesproken. 17 jaar geleden, dus we hebben toch wel wat haast eigenlijk. Het term verborgenheid komen wij tegen in de Statenvertaling, in het Nieuwe Testament een keer of 27. We hebben het daar nog over. In de nieuwe vertaling, ik bedoel die van het NBG, die is dan toch ook al 50 jaar oud van het jaar, wordt gesproken over het geheimenis, wat ik bepaald ook niet een modern woord vind. Dan zou ik maar gewoon geheim opgeschreven hebben. En dat is ook ongeveer wat de term feitelijk betekent. De Griekse term geef ik ook meteen maar, dat is mysterion. Dat is ons Nederlandse woord mysterie. En in het Engels is het inderdaad the mystery. Dat woord dat is nogal versluierend voor ons in de praktijk, omdat we bij mysterie denken aan dingen die niet begrepen kunnen worden, dingen die niet gekend kunnen worden. En dat is nou juist niet de betekenis van de term. Het woord geheim komt er veel dichterbij in de buurt, want de gedachte is dan dat sommigen het weten en sommigen niet. Dat het gaat om dingen die men wellicht niet weet, maar die wel geweten kunnen worden bij gelegenheid. En dat is de echte betekenis van de term verborgenheid in de Bijbel. Ter inleiding zeg ik dan maar meteen wat het niet betekent. En ik weet dat ik dan wat arrogante uitspraken doe, maar ik weet ook niet hoe ik het anders doen moet. Het blijkt namelijk dat in het algemeen de uitdrukking helemaal niet begrepen wordt. Wat er gebeurt in de, laten we zeggen, in de theologie, in het algemeen, is dat men geen oog heeft voor de ontwikkeling van een plan Gods in de loop der eeuwen. Ik kan het ook eenvoudiger zeggen. Ik kan ook zeggen, men heeft geen idee van bedelingen die elkaar opvolgen of zoiets. Maar in de praktijk komt het erop neer dat men bijzondere Bijbelse begrippen, dat wil zeggen Bijbelse begrippen die van doen hebben ook met een bijzondere periode uit de heilsgeschiedenis, of die van doen hebben met een bijzonder werk dat God in de heilsgeschiedenis doet, dat men die veralgemeniseert en toepast op heel de heilsgeschiedenis als één geheel, alsof het eigenlijk helemaal geen geschiedenis is. En dat is met deze term ook gebeurd. Als je gemiddelde Bijbelcommentaar of Bijbelse encyclopedie erop naslaat, dan kom je terecht bij het idee dat het woord verborgenheid staat voor de gedachten, de plannen Gods in het algemeen, vanaf Adam of eventueel zelfs daarvoor. En dat alles wat God openbaart, per definitie openbaring is van verborgenheid, van verborgene dingen. Wat de profeten ook zeggen, waarover het ook handelt, men ziet het als bekendmaking. Openbaring is eigenlijk het meest voor de hand liggende woord. Openbaring van dat wat verborgen is. De idee is gewoon dan dat wij mensen hier op aarde leven en zo de bekende levensvragen hebben, weet u wel, waar filosofie een antwoord op probeert te geven buiten de Bijbel om, en waarop gelovigen een antwoord proberen te geven vanuit de Bijbel eventueel. En al die dingen beschouwt men als geheimen, verborgenheden, wij weten het niet. En een belangrijk onderdeel van alle theologie is altijd, wij weten het niet. Wij kunnen er naar gissen, maar het is ons niet bekend. Enzovoort. En vandaar dat het woord verborgenheid of geheimenis of mysterie, of in het Latijn sacramentum, in het Nederlands weer sacrament, want dat is verband met het Engelse secret, hè? Een geheim, dat al deze termen van toepassing gebracht worden op allerlei dingen die men niet weet of niet denkt te kunnen weten of zelfs die men niet wil weten. Onder het motto, de verborgene dingen, de geheimenissen, de verborgenheden, de sacramenten zijn voor de Heere onze God. En daar eindigen heel wat Bijbelse of theologische leringen mee. Denk maar aan de leer van de drie eenheid. Als je daarop ingaat, dan zegt men al heel gauw, dat is binnen een paar minuten, van nou ja, dat is een verborgenheid, dat is een mysterie, dat is een geheimenis, zo van, dat weten wij niet. Maar die toepassing van heel die term is een volstrekt onbijbelse. Dat blijkt ook meteen wanneer men gewoon de Bijbel daarop naslaat. Dat zullen we vandaag ook doen, zoveel mogelijk. Maar ik kan onmogelijk alle honderden teksten die erover gaan met u bespreken. Dat heb ik in het verleden op die 30 banden dus wel gedaan, hè. Nog niet eens allemaal, maar wel veruit de meeste, laat ik het zo zeggen. In de Bijbel namelijk is de term verborgenheid de speciale aanduiding van het plan Gods en al wat ermee samenhangt, populair gezegd, in onze tegenwoordige tijd. Ik hoop dat je begrijpt wat ik nu zeg. Waar het over gaat namelijk, is dat in het algemeen het werk Gods en het plan Gods helemaal niet verborgen is. Integendeel. Ik citeer altijd de woorden, nou niet letterlijk, want die weet ik niet meer, maar ik citeer altijd de woorden van Sir Robert Anderson in zijn boek The Silence of God. De man schrijft daarin dat het wonder er niet uit bestaat dat God bij gelegenheid spreekt. Hij zegt, het wonder is dat God niet spreekt. Dat is namelijk verwonderlijk, want God die woord is, God die bovendien geacht wordt schepper te zijn van hemel en aarde en dus ook van de mens, zou zich per definitie, om wie hij is, bekendmaken. Hij zou zich bekendmaken aan de mens, hij zou spreken tot de mens, hij zou de mens zeggen waarom de mens hier is en meer nog, hij zou openbaren wat hij doet. En dat is ook inderdaad wat God van oudsher gedaan heeft. Meer, overigens, dan wat wij daarover in de Bijbel hebben ontvangen. Dat ga ik nou niet uitleggen, maar in het algemeen kan ik wel zeggen, de Bijbel verwijst bijvoorbeeld naar wat profeten geschreven hebben en wij hebben die geschriften niet. Of verwijst naar wat profeten gezegd hebben en wij hebben er verder geen verslag van. Dat wil zeggen, een belangrijk deel van wat God gezegd heeft is niet eens opgeschreven. Het punt is namelijk dat wat wij hebben ontvangen in de Bijbel als het woord van God is gewoon wat wij nodig hebben in onze tegenwoordige tijd. Ik bedoel, sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En we hebben dat zwart op wit nodig om de eenvoudige reden dat God zich niet openbaart in onze tijd. Hij verbergt zich, is een van de Bijbelse uitdrukkingen daarvoor. Dat is niet normaal, maar aangezien het al 2000 jaar duurt, beschouwt men het als normaal. Maar dat is het niet. Het gevolg daarvan is dat men al die uitspraken die dan in verband staan met onze tegenwoordige bedeling, dat men die veralgemeniseert. Het is al 2000 jaar zo, het zal daarvoor ook wel zo geweest zijn, enzovoorts. En dat is het grote misverstand. De term verborgenheid of aanverwante begrippen, die term heeft exclusief van doen met de dagen waarin wij leven. Een bedeling, huishouding, heerschappij of hoe zo'n ding maar heet, oikonomia. Een bedeling die in Efeze 3 genoemd wordt de bedeling der verborgenheid. Waarvan het belangrijkste kenmerk is dat God zich verbergt. Dat betekent automatisch dat hij dus niet actief spreekt. Het betekent ook dat voor zover hij wat doet, doet hij het niet in het openbaar. Begrijp me vooral goed, hij doet wat. Maar hij doet het niet in het openbaar. Hij doet het niet voor het oog van de wereld. Laat staan in de wereld. Want de situatie waarin wij leven sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus is de situatie waarin God de wereld heeft losgelaten. Dat is Romeinen 1 vanaf pak een beet vers 18 zeg maar en dan het hoofdstuk uit zo ongeveer. Daar staat het uitgebreid. God heeft de wereld losgelaten en dat betekent dat hij zich er niet mee bemoeit. En dat is ook wat hij van oudsher in het Oude Testament heeft aangekondigd. Dat hij dat zou doen. Waar we namelijk mee van doen hebben, en ik zeg het allemaal nog maar gewoon ter inleiding, is dat in oud-testamentische tijd weliswaar God gesproken heeft, maar hij heeft slechts een deel van zijn plan, van zijn werk geopenbaard, vastgelegd, doorgegeven aan de profeten, zwart op wit gezet in het woord der profeten. En dat is ook duidelijk, begrijp je me goed? Ik bedoel te zeggen, het is ook in het Oude Testament duidelijk dat God niet alles zegt wat hij te zeggen heeft. Hij zegt namelijk ook dat hij dingen achterhoudt. En sommige dingen worden weliswaar gezegd, dan hebben wij woorden Gods in het profetisch woord, maar het zijn dan uitspraken waar wij in het algemeen helemaal niks mee kunnen, omdat het ons volledig ontgaat wat er de inhoud van is. En dat was er ook de bedoeling van. Opdat wij zouden weten dat er nog iets anders is wat God zou doen, maar wat hij vooralsnog, dat wil zeggen in oud-testamentische tijd in elk geval, niet bekend maakt. Onder het motto van Deuteronomium 29 vers 29, ik weet niet of het daar nog terecht komt vandaag, want ik begin toch straks in het Nieuwe Testament. Maar in Deuteronomium 29 staat: de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. En ons is dan uiteraard Israël. Ik zoek hem toch maar even op, want ter inleiding is hij heel goed, denk ik, om hem te lezen. Deuteronomium 29 vers 29. Vers 29. Het punt is namelijk dat in de voorgaande hoofdstukken aangekondigd wordt het ongeloof van Israël, uitlopend in het ongeloof van het Joodse volk in de dagen van de eerste komst van Christus. Daar worden ook oordelen aangekondigd over het volk in dat verband. En daarna wordt in hoofdstuk 30 gezegd vanaf vers 1: voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek. Maar het eindigde met een vloek, overigens. Hetgeen blijkt uit Deuteronomium 29, vers 27 en 28. Dat is het laatste wat erover gezegd wordt, een vloek. Maar daarna staat er voorts, dat wil zeggen daarna, zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. Dat betekent gewoon, zo zult gij weder tot geloof komen. Want ter harte nemen wil zeggen tot geloof komen, want met het hart gelooft men. Dat staat in de rest van hoofdstuk 30 en het commentaar daarop in Romeinen hoofdstuk 10. Maar dat zeg ik alleen omdat u eventueel een notitie maakt, want ik heb er echt de tijd niet voor om het uit te leggen. Gij zult het weder ten harte nemen, wil zeggen gij zult weder tot geloof komen onder alle volken. Dat wil zeggen niet in het land, maar buiten het land. Dat kan ook moeilijk anders, want de vloek waarover hiervoor gesproken wordt zegt juist: de Heere heeft hen, vers 28 van hoofdstuk 29, de Heere heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. En dat is gebeurd na de nieuwtestamentische periode. In de dagen van de Romeinen is het Joodse volk verstrooid geworden, het land verwoest. En ik moet eraan toevoegen dat voor zover dat vandaag niet de situatie is, maakt dat geen verschil. Het betekent alleen maar dat alsnog verwoesting zal komen over het Joodse land en de Joodse staat, zodanig dat er geen leven meer in het land overblijft. Dat is wat de profeten daarvan zeggen. Maar ja, ook dat is nu ons onderwerp niet, maar daar loopt het op uit in de 70ste week van Daniël. Maar daarna zal men tot geloof komen onder de heidenen, in het buitenland dus. Vers 2, en gij zult u bekeren tot de Heer uw God, zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen. En vers 3, de Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen, en hij zal u weder vergaderen uit al de volken. Maar u weet wanneer dat gebeuren zal, dat de Heer hen zal weder verzamelen uit al de volken. Dat zal zijn, Matthäus 24, dat zal zijn na zijn verschijning aan het eind van de 70ste week op de Olijfberg. Want daar staat dat na de verdrukking van die dagen de zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen enzovoorts. En dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Men zal hem zien en dan zal hij vervolgens zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden enzovoorts. Hè? En dus uit alle volkeren en van over heel de aarde. Er is niks moeilijks aan, je moet gewoon profetie met profetie vergelijken en dan heb je het verhaal. Maar waar het om gaat, is dat wij in Deuteronomium 29, vers 27 en 28 terecht zijn bij een oordeel dat in het verleden al kwam over over Judea, om zo te zeggen, aan het begin van onze bedeling. En in hoofdstuk 30, vers 1 en 2, zijn we al aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dan is onze bedeling dus alweer voorbij. En daartussenin staat dat vers 29, dat lijkt er volkomen verdwaald te zijn. Als je het weglaat namelijk, mis je helemaal niks. Het valt heus niet op. Je kan het vers missen. Maar het vers geeft eigenlijk een verwijzing naar, niet een beschrijving van, maar wel een verwijzing naar onze tegenwoordige tijd. De tijd namelijk tussen de eerste en de tweede komst van Christus. En de enige wat erover gezegd wordt is, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Waarmee meteen gezegd wordt dat deze verborgene dingen betrekking hebben op onze tegenwoordige tijd. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Alles wat ermee van doen heeft, zijn verborgene dingen. Ze worden in het Oude Testament weliswaar soms genoemd, maar in ieder geval niet geopenbaard. En voor zover ze genoemd worden, is het meestal niet in letterlijke taal, maar in de vorm van metaforen en visioenen en wat het maar wezen mag. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid om te doen al de woorden deze wet. Die idee is gewoon dat Israël er niks mee te maken had wat God zou doen in de tijd dat Israël ongelovig zou zijn. Gaat ze niks aan? Als men met God niet te maken wil hebben, als men dus ongelovig is, dan maakt God zich ook niet bekend, dat is het hele verhaal. En waar in onze dagen de wereld, de volkeren in het algemeen, de Heer hebben afgewezen, de wereld dus in het algemeen, hè, want hij was in de wereld heeft hem niet gekend, hij kwam tot het zijne, de zijne hebben hem niet aangenomen. Waar dat zo is, maakt hij dus zijn werk niet aan de wereld bekend, of aan de zijnen in de zin van het Joodse volk. Hij maakt het echter wel bekend, maar niet aan de wereld, niet aan Israël, maar alleen aan de gelovigen. En dat is ook wat in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Dat wil zeggen, God maakt de verborgene dingen bekend, maar niet aan iedereen, maar slechts aan een geselecteerd, uitverkoren, een geselecteerd gezelschap. Nou goed, die waarheid is in de theologie veralgemeniseerd geworden en men zegt dan, nou ja, God maakt zich in het algemeen niet bekend, alleen aan sommigen, aan uitverkoren, aan bijzondere mensen, aan profeten, aan weet je veel wie, een enkeling. En dat maakt het hele verhaal dus iets, geeft het hele verhaal dus iets mysterieus, daar heb je het woord, geheimzinnige dingen, zie je? En daar wordt de term dan ook van toepassing gebracht onder het algemene motto, wij kunnen niet weten, wij weten maar ten dele. Die uitdrukking staat ook nog ergens in de Bijbel trouwens, in 1 Korinthe 13. Maar ga ik nou maar niet op in. Maar het is volledig uit zijn verband gerukt, als het zo wordt aangehaald. De idee is namelijk dat de term verborgenheid van toepassing is, niet alleen op onze tijd, ook niet alleen op de Heer die zich in onze tijd verbergt, maar tegelijkertijd de term is van toepassing op alle waarheid zoals die in de Bijbel opgeschreven is, ik zei niet geopenbaard, zoals die in de Bijbel is opgeschreven, alle waarheid die van doen heeft met deze hele periode waarin God zich verbergt voor de wereld en waarin dus de wereld en in het bijzonder Israël voor God verborgen zijn. Want het werkt aan alle kanten, het woord wordt dus tamelijk ruim gebruikt. Het is de uitdrukking van een gebrek aan gemeenschap en communicatie tussen God en de mens. Maar aangezien het van toepassing is op een bepaalde periode uit de heilsgeschiedenis, heet dus de periode zelfs in zijn geheel de verborgenheid. Nou goed, daarom maak ik even een schema op het bord om het in de tijd uiteen te zetten. Ik geef gewoon een tijdslijn, zoals je dat van mij gewend bent, een tijdslijn van oud-testamentische tijd die uitloopt op de kruisiging en daarna de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus. Onvermijdelijk teken ik dat altijd zo, langzamerhand een bekend symbool, nietwaar. Daarna krijgen we onze tegenwoordige bedeling die uitloopt in de opname van de gemeente, ook maar een pijltje naar boven dan. En vervolgens een periode van 7 jaren. Zijnde de 70ste week van Daniel, verdeeld in 2 x 3,5 jaar, is allemaal nog niet zo moeilijk. Daarna nog een periode van 33 jaar, ik teken het niet helemaal op schaal, want dan heb ik geen ruimte genoeg. En daarna, die periode eindigt met het bekende stoeltje wat ik altijd teken dan. verwijs je naar Matteüs 25, vers 31 is het, meen ik, maar misschien vergis ik mij, waar staat dat de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid als de koning. En de koning zal dan de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En dat is precies wat op dat tijdstip voltooid is, want daarna komen de zogeheten 1000 jaren. Het enige echte millennium. Die heb je toch, hè? Tot zover. Het punt is nu dat de verborgenheid eigenlijk begint, als ik probeer het zo strikt mogelijk te doen, we komen dat later wel tegen als ik de teksten met u doorneem. Dat is veel makkelijker als ik het zo doe. Gaat veel sneller. Verborgenheid begint eigenlijk al voor de kruisiging van de Heer Jezus. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de kruisiging van de Heer Jezus en daarna uiteraard zijn opstanding, dat dat waarheden zijn die weliswaar in het Oude Testament genoemd worden, maar niet geopenbaard. Ik zeg het misschien ongelukkig, maar ik weet het niet beter te zeggen. Het idee is dat we in het Oude Testament daar wel verwijzingen naar vinden die we ook kunnen begrijpen, maar alleen omdat we het weten, achteraf. Maar op voorhand niet. Ik zeg altijd, tamelijk uitdagend, geef mij nou eens één tekst in het Oude Testament waar staat dat de Heer Jezus, de Messias, of hoe je hem maar noemt, dat hij zou sterven. En daarna zeg ik altijd, dat is goed geantwoord. Want zo'n tekst is er niet. Er zijn wel verwijzingen. Meestal roept er dan iemand Jesaja 53. Hij is om onze overtredingen verwond en dat soort dingen weer. En dan zeg ik weer, ja, dat kan wel zijn, maar dan, hoe weet je dat dat op de Messias slaat? Want dat staat er niet bij. Het is zelfs makkelijk aan te tonen dat de Joden gelijk hebben, die zeggen het slaat op Israël. Want dat staat er wel bij. Al weten vele christenen dat niet, maar dat staat er wel bij. Maar dat het op de Heer Jezus slaat, staat er niet bij. En anderen roept dan, en het paaslam dan? Dan zeg ik, ja, dat is het paaslam. Maar waar staat nou dat dat Christus is? Ja, in 1 Korinthe 5. Maar dat is het Nieuwe Testament. Daar heb ik het nou niet over. Ik heb het over het Oude Testament. Je vindt het niet. Psalm 22 is ook een mooie. Staat vol met verwijzingen naar nieuwtestamentische uitspraken, waardoor we weten dat het gaat over de kruisiging van de Heer Jezus. Maar als we dat Nieuwe Testament niet hadden, dan konden we met die psalm echt niks. En daar gaat het om. Het staat niet in het Oude Testament. En het Nieuwe Testament zegt ook dat dat zo is, overigens. Pas achteraf vind je het erin terug. En dat was er ook de bedoeling van. Maar goed, die verborgenheid begon dus voor de kruisiging van de Heer Jezus eigenlijk. En daarna duurt hij voor, nou, als ik het weer helemaal precies zeg, tot aan het einde van die 33 jaar, namelijk totdat de Heer definitief in heerlijkheid zich zal bekendmaken aan de volkeren. En ik zeg definitief, en ik zei de volkeren. Niet voorlopig aan Israël, aan het einde van de 70ste week, dit teken ik altijd zo, dan heb ik automatisch niet alleen een berg, namelijk de Olijfberg, maar ook een gescheurde Olijfberg. Dan verschijnt hij inderdaad aan het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk, meer speciaal zelfs uit Jeruzalem. Maar dat is nog niet het definitieve begin van de 1000 jaren. En daar gaat het maar om. Verborgenheid duurt nog steeds voort. Al was het maar omdat aan het eind van de 70ste week een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem verborgen wordt in de berg. Nou ja, het was door de berg dan vooruit. Verborgen wordt in Petra, in de woestijn. Buiten de legerplaats, verborgen voor de wereld. Nou, niet zo heel erg verborgen, want ze weten wel dat ze daar zitten, maar vooruit. Maar ze zitten daar wel verborgen, beschermd en beveiligd in de schuilplaats, de verborgen plaats des Allerhoogsten. Want dat is niet noodzakelijk onze positie in de hemel, maar het is ook de positie van de overblijfsel van Israël daar. Maar de verborgenheid wordt pas vervuld aan het eind van die hele periode. En daarmee kan ik, ook nog wel even bij zeggen dat deze periode heet de bedelingen, bedeling der genade, overigens ook genoemd, en daar wordt het meestal wel ingewikkeld, bedeling der verborgenheid. Deze periode van 37 jaar, van totaal 40 jaar dus, heet bedeling van de volheid der tijden. Dat zijn dus Bijbelse aanduidingen. Bedeling der verborgenheid en bedeling der genade, allebei uit Efeze 3. Bedeling van de volheid der tijden uit Efeze 1. We hebben dat besproken in de tijd op de collegedag over de bedelingen, dus ik ga er nou echt niet verder op in. Wil je dat terugvinden? Bedeling van de volheid der tijden heet trouwens ook gewoon de toekomst van de Zoon des Mensen. De parousia, de aanwezigheid, presentie, parousia, de aanwezigheid, de toekomst van de Zoon des Mensen. Ook, dus ook diezelfde periode. En er zijn nog wat vagere termen, maar die zal ik u nou niet geven. Maar wat ik er wel bij moet zeggen, dat is dat onze bedeling vanaf de opstanding van Christus tot aan de opname van de gemeente heet bedeling der verborgenheid. Maar zodra het woord bedeling wegvalt en je houdt alleen verborgenheid over en het is de aanduiding van een tijd, dan is het de hele periode van onze bedeling en de volgende bedeling bij elkaar. Dat wil zeggen, dit hele stuk heet verborgenheid en als het niet zo heet, dan zeg ik gewoon, nou ja, het begrip verborgenheid is van toepassing op die hele periode. Vanaf de opstanding van Christus tot aan het begin van de 1000 jaren. En het behelst twee bedelingen, namelijk de bedeling der verborgenheid en de bedeling van de volheid der tijden. Heb je dat? Ik heb die term ook niet uitgevonden, ik heb de Bijbel niet geschreven, ik kan er dus ook niks aan doen als u het lastig vindt. Sorry. Verborgenheid duurt dus 40 jaar langer dan de bedeling der verborgenheid. Er is een goede reden voor. Maar nou wordt hij iets ingewikkelder, maar ik ga je dat toch noemen, omdat ik vind het van belang. En als ik het ooit moet noemen, dan zou ik het nu moeten doen. Als je die hele periode weglaat, heel de verborgenheid weglaat, dan krijg je een prachtig overzicht van het oudtestamentische profetisch woord, eigenlijk. Althans, van wat ervan gekend kan worden. Naar Joodse maatstaven, neem ik hem van die kant. Naar Joodse maatstaven is het ook gewoon zo dat de oudtestamentische periode onder de wet, en zij menen daar nog onder te leven, dat die uitloopt op de komst van de Messias en dan breekt het Messiaanse Rijk aan. Zij kennen de hele verborgenheid niet. Absoluut niet. Wat er geschreven wordt in de Bijbel over de bedeling van de volheid der tijden staat niet in het Oude Testament, staat in het Nieuwe. Wat zij verwachten is dat aan het eind van hun situatie, de huidige situatie, Jodendom onder de wet, dat de Messias komt en binnen korte tijd stelt hij dan orde op zaken. Er komt een oordeel over de volkeren. Maar christenen denken ook vaak dat het op één dag gebeurt. En de Joden denken dat, geloof ik ook, zoiets. En dan breekt het Messiaanse Rijk aan. Dat hele tussenstuk kennen zij niet. Daarna vraag je ogenblikkelijk af of zij dan de oudtestamentische uitspraken over de verborgenheid niet kennen. Dat wil zeggen, de uitspraken in bijvoorbeeld, weer Deuteronomium, maar die haal ik misschien nog wel aan, waar de Heer aankondigt dat hij zich voor Israël zou verbergen, enzovoorts. Schriftgedeelten waarvan wij zeggen, ook vandaag, dat ze van toepassing zijn op de tegenwoordige tijd. Kennen ze niet? Ja, die kennen ze wel, maar zij hebben er ook een toepassing voor. Want zij passen hem toe, en nou wordt hij geraffineerd, op een periode van pakweg 400 jaar... Nou ja, ik zeg het niet helemaal goed. Maar zij passen hem toe op de periode, laat ik zeggen, vanaf Zachariah, Malachi, de laatste drie profeten van het Oude Testament, want dat waren de laatste. En ze zeggen, sindsdien zwijgt God. En daar hebben ze gelijk in. De hele intertestamentaire periode, men noemt het trouwens ook de Hellenistische periode, omdat het was in de dagen van het Griekse Rijk en van de Griekse cultuur. Die hele periode, daarin zwijgt God. En bij de Joden is dat altijd zo gebleven. Dat wil zeggen, bij de Joden eindigt het ook met Malachi. En dan duurt het voort tot, en dan wordt het hele stuk overgeslagen, totdat de Messias komt in de duizend jaren beginnen. Dat is het einde van het verhaal. En het leuke ervan is, voor ons, dat die periode van 400 jaar, van Malachi tot de Matthäus, om het maar populair te zeggen, die hele periode staat eigenlijk model voor onze tegenwoordige tijd. Het is er een beeld van. Theoretisch ook, als het Joodse volk de Messias zou hebben aangenomen geworden, hè, als ze dat gedaan zouden hebben, dan zou de tijd van de verborgenheid geweest zijn, die 400 jaar daarvoor. En dat is toch een vast Bijbels beginsel, ik wilde zeggen bekend, maar ik hoop dat het een bekend Bijbels beginsel is, dat alle profetieën die werkelijk vervuld worden in onze tegenwoordige tijd, inclusief die van die 40 jaren, zal ik maar zeggen, in de toekomst, dat al die profetieën op een of andere wijze een vervulling gehad hebben in het verleden, op een of andere manier. En als ze dat al niet hadden, dan zullen ze ook naar Joodse maatstaven nog een vervulling moeten hebben in de dagen van de wederkomst van Christus enzovoort. Wat voor hun dan heet de komst van de Messias. Zo worden de dingen eventueel ook in de praktijk weggeredeneerd. Christenen doen daaraan mee, want die leren in het algemeen dat al die profetieën over een herstel van Israël al lang vervuld zijn in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, in het verleden, in de tijd enzovoort. Ze eindigen als weg en houden voor onze bedeling niks over. Ultradispensationalisten doen precies hetzelfde, want die zeggen, nou ja, heel die tijd van de verborgenheid heeft met de rest van de heilsgeschiedenis helemaal niks van doen, staat er los van. Het is niet gebaseerd op enige oud-testamentische profetie. Het is niet gebaseerd op het hoge priesterschap van Christus of het nieuwe verbond of dat soort dingen meer. Het wordt allemaal weggeredeneerd. Men zegt, het heeft er niet mee te maken. Ze knippen het hele stuk er eigenlijk uit. En daarmee zichzelf. Datgene daarna heel moeilijk maakt om nog te begrijpen wie wij als gelovigen in onze bedeling eigenlijk zijn, als we met dat plan Gods niks van doen hebben. Nee, men zegt dan, we hebben er wel mee van doen, want dit is ook het plan Gods, dat het stuk er niet bij hoort. Maar goed. Maar het is een geraffineerde manier om tegenwoordige waarheid weg te werken. En dat gebeurt systematisch eigenlijk. Ik denk dat de duivel daar een heel grote invloed op uitgeoefend heeft. En met name dus ook op dit begrip verborgenheid. Men weet het domweg niet meer. En als je dit soort begrippen nazoekt in de literatuur, zal ik maar zeggen, dan kom je helemaal op het verkeerde been te staan als je niet oppast. Goed. Maar waar het om gaat is dat wij wel degelijk van doen hebben met wat de Bijbel noemt verborgenheid, en ook met een specifieke betekenis of toepassing van de term. En voor dat doel begin ik maar gewoon aan de Nieuwtestamentische schriftplaatsen waar de uitdrukking voorkomt, want dan heb ik gelegenheid genoeg om in het kader van die schriftplaats het een en ander als commentaar daarop te geven. Dat begint in Matthäus 13. Dat is de eerste keer dat de term gebruikt wordt in het Nieuwe Testament en die is ook tamelijk doorslaggevend. Ik citeer hem ook veel. Want daar vinden we dat de Heer Jezus voor het eerst spreekt in gelijkenissen. Via de gelijkenis van het zaad, want zo heet hij, Matthäus 13. En meteen daarna, nee, aan het eind van die gelijkenis staat, wie oren heeft om te horen, die horen. En het is nou typisch een voorbeeld van verborgenheid. Er wordt wat gezegd, zo gebeurt het in de oud-testamentische profetieën dikwijls ook, er wordt wat gezegd, maar je hebt geen flauw idee waar het over gaat. En dat staat er ook bij. Wie oren heeft om te horen, die horen. Er wordt niet uitgesloten dat iemand het zou begrijpen. Maar de algemene gedachte is toch dat als men er verder geen aandacht aan geeft, dan zal men niet weten waar het over gaat. En dat staat er dan ook vervolgens als toelichting meteen achter. Voordat de andere gelijkenissen volgen, zijn er totaal 8 zelfs, hier in Matthäus 13... Maar voordat de anderen even komen, staat er, en de discipelen, vers 10, tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeiden tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Het is verbazingwekkend, ik las vanmorgen nog een stukje, ik weet niet meer wie het geschreven heeft, maar het komt uit een van de standaard christelijke encyclopedieën, zal ik maar zeggen, over het woord verborgenheid. Dan wordt gezegd, nou ja, het wordt het Nieuwe Testament ook gebruikt voor gelijkenissen. Want gelijkenissen openbaren immers dingen die bij God verborgen waren. Die de mens niet wist, maar God weet het wel en hij zegt het dus. Zie, want gelijkenissen zijn om dingen te openbaren. Verwijzing vervolgens naar Matteüs 13 vers 11. Ik zeg precies het tegenovergestelde en ik verwijs naar hetzelfde vers. Want er staat niet waarom spreekt gij door gelijkenissen? Er staat waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En het antwoord is omdat het u, maar dat is niet hen. Omdat het u gegeven is, weliswaar, om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien, en dat is wel hen, dien is het niet gegeven. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Omdat het hen niet gegeven is, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Waarom dus gelijkenissen? Om dingen weliswaar vast te leggen, maar tegelijkertijd om ze te verbergen. En dus er worden waarheden verstopt, verborgen, in gelijkenissen. Dat betekent tegelijkertijd dat als je ze wil vinden, die waarheden, dan moet je ze toch zoeken in de gelijkenissen. Maar als je ze moet zoeken, betekent het automatisch dat ze in die gelijkenissen niet geopenbaard zijn, maar verborgen zijn. En dat is nou net de hele clue. Bovendien zeg ik altijd, want dat vind ik een pracht van een dooddoener meteen. Kijk, zolang gelijkenissen verklaard moeten worden, kun je dus nooit meer zeggen dat gelijkenissen verklaringen zijn. Ze zijn het tegenovergestelde daarvan. De verklaring van de gelijkenis, dat is de verklaring. En de gelijkenis zelf is dus het tegenovergestelde. Zie? Want de gedachte is dat in deze gelijkenissen, meervoud, hoewel er nu pas één genoemd is in heel het Nieuwe Testament, maar dat in deze gelijkenissen gesproken wordt over niet het koninkrijk der hemelen, maar over de verborgenheden. Welke verborgenheden? Wel, die van het koninkrijk der hemelen. De gedachte is gewoon dat het koninkrijk der hemelen bij de opstanding van Christus weliswaar aanbrak. Dat kan ook niet anders, want van hem staat dat hij toen tot koning gesteld is, in zijn opstanding. Dus heeft hij een koninkrijk. Maar zijn koninkrijk is niet geopenbaard geworden. Zowel de koning niet, Christus niet, als zijn koninkrijk niet. Daarom wacht het ook op de openbaring van Jezus Christus. Leuk, hè? Dat zijn de eerste woorden van het boek, openbaring zelfs. En het wacht dus op de openbaring van zijn koninkrijk. En dat vind je uitgebeeld in zelfs de twee laatste hoofdstukken van openbaring, waar het koninkrijk wordt uitgebeeld in de vorm van een stad. Dat was van oudsher een koninkrijk. En die stad daalt neder vanuit de hemel naar de aarde, want het koninkrijk zou eerst in de hemel verborgen zijn, gelijk het is ten deze dagen, en zal in de toekomst geopenbaard worden zodanig dat het koninkrijk ook op aarde zichtbaar en dus manifest zal zijn. Maar dat zou voorlopig niet het geval zijn vanuit Matteüs 13. En de Heer zegt, nou ja, deze gelijkenissen gaan over de tijd waarin het koninkrijk verborgen is. Maar dat hoeven zij niet te weten. Ongelovigen hoeven dat niet te weten. Het is alleen bestemd voor gelovigen. En dus lees je later dat dat de discipelen in huis waren met de Heer Jezus. En daar legt hij inderdaad de gelijkenissen uit. Althans sommige ervan. Ik bedoel vers 36 specifiek van dit hoofdstuk. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem zeggende, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. Precies. Want hadden verklaring nodig. Maar het gebeurt niet in publiek. En zeker niet aan de scharen. Maar alleen aan de discipelen. En hier zelfs nadat ze met de Heer in hun huis waren. Het huis is gewoon een uitbeelding van de gemeente als zodanig. En daarbinnen wordt het uitgelegd, maar buiten niet. En als de gelijkenis van het zaad wordt uitgelegd vanaf vers 18, dan is het weliswaar niet binnenshuis, maar wel alleen aan de discipelen. De verklaring begint ook met vers 18. Gij dan, En dat is nog steeds antwoord op de vraag, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Dat is de vraag van de discipelen. En die geeft eerst een algemeen antwoord en daarna zegt hij, gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Niet voor de scharen, maar alleen gij dan, namelijk de discipelen. En daar gaat het maar om. Nou goed. Er staat natuurlijk nog het een en ander bij. Er staat in vers 12, want wie heeft, dien zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. Het is de beschrijving van de situatie in onze bedeling, waarbij de Heer al zijn zegeningen, waaruit die ook zouden bestaan, van de wereld heeft weggenomen, heeft teruggetrokken. Zelfs de kennis die de wereld had van God en zijn werk is weggenomen. De wijsheid der wijzen is vergaan. Dat is 1 Korinthe 1, waar dat uitgebreid genoemd wordt. God heeft daar zelf voor gezorgd dat die wijsheid verdwenen is. En wat er over is gebleven is alleen de Bijbel. En daarmee het dwaze woord des kruises, heet zoiets. Allemaal 1 Korinthe 1, waar het uitgebreid staat. Men had wat, maar men geloofde toch niet. God heeft het allemaal weggenomen. En daar waar wij wel hebben, namelijk geloof, om maar eens iets te noemen, kan ik wat anders invullen. Maar daar waar wij hebben, daar ontvangen wij meer, wij zouden overvloedig hebben. En waar wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, worden wij in hem en daarmee met hem gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En zouden overvloedig hebben. En omdat het niet zo lang na 11 september is, zeg ik dan maar, dat is voor die bandjes later eventueel, zeg ik maar achteraan. En zelfs in de wereld zie je het verschil tussen het rijke van oudsher in het algemeen christelijke, maar een heel klein zeetje dan, maar niettemin het rijke christelijke Westen en de rest van de wereld in het algemeen in armoede. Hoe zou dat nou komen? Omdat de Heer zegent. Maar niet de wereld, maar gelovigen. En ik heb het niet over de huidige situatie in de wereld zozeer, maar ik heb het over de hele geschiedenis in onze bedeling, de geschiedenis der volkeren, wat ermee gebeurd is. Dat is echt waar. En hoe meer gelovigen was, hoe rijker men ook werd in materieel opzicht. Die idee van dat een christen rijk zou zijn, zoals het ook verkondigd wordt in onze dagen, heeft wel degelijk een kern van waarheid. Het is niet waar, begrijpt u me goed. Voor de persoon in kwestie. Het is niet waar, maar in het algemeen is wel degelijk waar dat God de zijnen zegent. Wie heeft, hem zal gegeven worden. Wie niet heeft, van hem zal genomen worden. Dat is het verhaal.
Zelfs in Europa loopt die lijn.
Ja, zelfs dwars door Europa loopt de lijn. Ja, dus de verschillen zijn enorm groot. Maar goed, dat is ons onderwerp verder niet, dus ik spreek er verder niet over. Maar het is wel wat hier gezegd wordt. En dus vers 13... Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat, maar het had ook kunnen zijn op dat, dat verschil bestaat eigenlijk niet in het Grieks, dus vooruit. Vele Nederlanders kennen het verschil ook niet, dus dat is makkelijk. Omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. Tot hen wordt gesproken in gelijkenissen. Aan de ene kant wellicht omdat ze niet horen en verstaan, maar toch vervolgens opdat ze niet horen en verstaan. En daarmee wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. We gaan wat snel, maar ik gooi er meteen de vraag achteraan. Wat zagen zij dan, maar bemerkten zij niet en wat hoorden zij dan, maar verstonden zij niet? Nu, zo letterlijk mogelijk. Zij hoorden gelijkenissen, maar begrepen er geen klap van. En wat zagen zij? De Heer Jezus, en ik meen met zijn discipelen, maar in ieder geval de Heer Jezus, in een bootje. En toen stak hij van wal. Prachtige Nederlandse uitdrukking, aan de Bijbel ontleend. Wat zij zagen, was dat vanaf de zee het woord Gods tot hen gesproken werd. En zij bemerkten niet waarom. Ik weet het, theologen die moeten overal een antwoord op hebben. Daar hebben ze voor geleerd en daar worden ze voor betaald. En ze kunnen het zich niet permitteren geen antwoord te hebben. Als ze het echt niet hebben, zeggen ze het is een mysterium. Een sacrament, een verborgenheid, eerlijk waar. Dus de vluchtroute. En anders hebben ze hier een verklaring voor. Waarom was hij in het schip? Dan zegt men, omdat vanaf het schip draagt het geluid beter naar de oever. Maar dan moet je een geluidstechnicus niet wijs maken, want het is precies andersom. Je kunt beter vanaf het land over de zee schreven, bevolken met een bergwand of desnoods de duinen achter je. Maar als je op zee bent en je hebt niks achter je, gaat je stem absoluut verloren. Het is dus domweg niet waar. Maar de verklaring voor het verschijnsel is uiteraard een typologische. Want de zee is een beeld van de volkeren. In het Oude Testament, alles niks moeilijks aan. Volkeren, zee, heet zo'n ding. En het schip op zee is een beeld van een gelovig overblijfsel uit de volkeren. In de praktijk is dat de gemeente. En de baas op het schip, de stuurman, heb ik nagevraagd in Urk en in Scheveningen, zeg ik altijd, is de heer zelf, het hoofd van de gemeente namelijk. En of het scheepje nou schipbreuk leidt of niet, alle inzittenden worden behouden. En dat zijn andere beelden die in de Bijbel ook voorkomen, maar men zou ze bij elkaar optellen. Ze zagen het niet, ze waren er blind voor. Maar het is de uitbeelding van de situatie in onze dagen, waarin vanuit de volkerenzee en meer specifiek vanuit dat bootje op zee, vanuit de gemeente, het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Het volk van dat land. Ze hebben het niet door. Het is trouwens de letterlijke vervulling van, ik zal door lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen. Een volstrekt obscure schriftplaats in Jesaja 28. En als er gezegd wordt, dat is vervuld in spreken in tongen, blijft hij nog even obscuur. Want de werkelijke, uiteindelijke betekenis is dat in onze dagen het evangelie vanuit de volkeren gepredikt wordt aan de Joden. En meer specifiek en dichter bij de Bijbel, dat dat bovendien gebeurt niet zozeer in algemene talen der heidenen, maar in het bijzonder in het Grieks. En daarom is ook het hele Nieuwe Testament niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks geschreven. De taal der heidenen. En 13 stammen van Israël, maar dat leg ik een andere keer misschien uit, dat beloof ik niet. Maar zo steekt hij in elkaar. Men zag het niet. Hier worden dingen verborgen gehouden. Zodanig dat ze zouden moeten weten, er is iets mis. Er is iets wat ons ontgaat. Wij begrijpen het niet. Men leest het Johannesevangelie, dan kom je vanzelf al een keer tegen dat de Joden het niet begrijpen. En zelfs vele malen. Ze begrijpen het niet. En dat is ook precies de bedoeling. Men zou komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dan hoort daarbij dat men op de hoogte gesteld wordt van al deze verborgen dingen. Ik kom er nog op, want het is Efeze 1, waar staat het. Een van onze zegeningen in Christus is dat hij ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Ons. Sinds wij gelovigen, namelijk wedergeborenen, zijn. En voor de rest blijft het gewoon verborgen. Zie? En we vinden dit al meteen aan het begin van Matthäus, het eerste Nieuwtestamentische Bijbelboek. En we vinden het bovendien meteen na de eerste gelijkenis. En er wordt meteen gezegd waar het over gaat. Verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Begrijp me goed. Aan dat Koninkrijk als zodanig is niks verborgen. Het is gewoon in het Oude Testament aangekondigd en beloofd. Al vanaf de eerste bladzijde van Genesis. Waar God zei, laat ons Adam maken, want dat staat er letterlijk. Laat ons, rechts onderaan de bladzijde, ik weet niet welk vers. Hè? Laat ons Adam, vertaald met mensen. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat de heerschappij hebben over de hele aarde en alles wat erin is. Dat is de aankondiging van het Messiaanse Rijk. Het Koninkrijk der hemelen, dat wil zeggen dat uit de hemelen afkomstig is en vanuit de hemelen gevestigd zal worden en op grond van een initiatief vanuit de hemelen. Zie? En de vraag wie is die Adam in Genesis wordt gesteld in Psalm 8 en hij wordt definitief uiteindelijk beantwoord in Hebreeën 2. Die mens uit Psalm 8 en dus die uit Genesis 1 is Christus. Jezus Christus. En wij zien hem als zodanig. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En de rest van de wereld, inclusief het Joodse volk, ziet dat niet. Kent de verborgenheid niet. En kent ook niet die Heer die zich voor de wereld verbergt. Maar wij kennen hem en we leven in gemeenschap met hem. En vanuit de zegeningen die we in hem hebben ontvangen. En op grond van dat hij ons de verborgenheid van zijn wil. En daarmee de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen heeft geopenbaard. Dat is de situatie waarin de wereld zich bevindt. En dus kenmerkend in elk geval voor onze bedeling en kenmerkend voor, in belangrijke mate voor de daaropvolgende bedeling ook nog. Nou goed, dat is Matthäus 13. Ik moet dringend verder, anders komt er helemaal niks van terecht. Dus we gaan naar Marcus 4. Daar vinden wij hetzelfde. Marcus 4. Het gaat om dezelfde geschiedenis, de gelijkenis van de zaaier. En daar staat dan, daar eindigt de gelijkenis ook in vers 9 met: wie oren heeft om te horen, die horen. Dat is leuk, want het is de uitdrukking die we in Openbaring steeds tegenkomen. Wie oren heeft om te horen, die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. Maar het boek Openbaring is nou eenmaal openbaring van wat verborgen was. Hè? Nou goed. En dan, vers 10. En als hij nu alleen was, vers 10, als hij alleen was, en de schade was er niet meer, vraagden hem degenen die omtrent hem waren met de 12 naar de gelijkenis. En hij zei tot hen: het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods. In Matthäus heet het verborgenheden. Want het punt is, men kan het als één ding noemen, de verborgenheid. Maar de verborgenheden zijn gewoon de verschillende onderdelen, aspecten van de verborgenheid. Je kan het als één geheel noemen, je kunt het ook opsplitsen in onderdelen. Sommigen zeggen dan, nou ja, er zijn zoveel verborgenheden, het is niet iets specifieks. En als het wel specifiek is, er zijn zoveel specifieke verborgenheden. En zo heeft men het verhaal weer weggeredeneerd. Dat is wat altijd gebeurt. Maar men zou zien dat je het ook als enkelvoud kunt noemen. Het hoort namelijk bij elkaar. De verborgenheden samen is één verborgenheid. En wat in Matthäus heet vervolgens Koninkrijk der Hemelen, heet hier Koninkrijk Gods. In sommige kringen, vooral in dispensationalistische kring, wil men nog wel eens verschil maken tussen Koninkrijk der Hemelen en Koninkrijk Gods. Ik persoonlijk kan dat verschil niet zien. Koninkrijk der Hemelen wil namelijk gewoon zeggen een koninkrijk dat uit de hemelen komt. En Koninkrijk Gods wil zeggen het komt van God. Dat men verschil maakt in de bedelingen, leer dikwijls, is omdat men die bedelingen niet werkelijk goed begrijpt. Men zegt dan het koninkrijk is per definitie het koninkrijk zoals in de toekomst, vanaf het eind van de 70ste week, tot aan de jongste dag op aarde zal geopenbaard worden. Dat is het koninkrijk. En daarna zegt men, en wij leven niet in het koninkrijk, want het koninkrijk komt pas later. Als men daarna toch in de Paulinische brieven, zelfs zijn laatste brieven, leest over koninkrijk Gods, waarin hij zelf werkzaam is, onder andere Paulus zelf, dan zegt men, ja, maar dat is een ander koninkrijk. Dat is de redenering werkelijk. Ja, maar dat is, kijk, koninkrijk is koninkrijk der hemelen. Maar de gemeente in onze dagen is koninkrijk Gods en dat is heel wat anders. En dat slaat dus de verwarring toe. Wij kunnen zoiets wel met elkaar afspreken, dat we dat eronder zullen verstaan. Dat is dus ook gebeurd. Maar helaas, zo zit het niet in elkaar. Wij maken deel uit van het koninkrijk, al was het maar omdat wij in onze dagen geroepen worden om deel te hebben aan de regering van dat koninkrijk. Maar het zal toch duidelijk zijn dat de regering van het koninkrijk deel heeft aan het koninkrijk.
Staat er wel goed vertaald, koninkrijk der hemel?
Ja hoor, ja. Ja. Het wil gewoon zeggen, het komt uit de hemel. Of uit de hemelen, net zo je wilt. Of het komt van Gods wegen. Maar het punt is, het zou eerst verborgen zijn. Wij maken deel uit van het verborgen koninkrijk van Christus. Want ons leven, Colossense 1, gaat hij weer. Colossense 1, vers 3 en 4 of zoiets. Want ons leven, uw leven, zegt Paulus, is met Christus verborgen. Let op het woord verborgen. Je kan het ook overslaan, mis je ook niks, denk ik. Maar het staat erbij. Het heeft een specifieke betekenis. Ons leven, uw leven, is met Christus verborgen in God. En daarna staat er dat we weten wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En voor alle duidelijkheid zeg ik nu wat ik veel eerder had moeten zeggen. Het tegenovergestelde van verbergen is openbaren. Dat is een vaste uitdrukking. Je vindt de termen dus ook dikwijls bij elkaar genoemd. Hè? Maar goed, wij zijn verborgen, is de gedachte. We hebben deel aan het verborgen koninkrijk. En of het dan heet koninkrijk God of koninkrijk der hemel of koninkrijk van de Messias, koninkrijk van Christus, maakt niks uit. Het is hetzelfde koninkrijk. Dat van Genesis 1 al. En dan weet u meteen waarom dat erfrecht van Adam zo belangrijk is. En daarmee de titel zoon van Adam, in de zin van erfgenaam van Adam. De zoon des mensen, de zoon van Adam, is namelijk de rechthebbende op de troon over de hele schepping. En daarom wordt die lijn gevolgd in de Bijbel. Vanaf Genesis 1, dus eigenlijk tot op Christus. Daar houden de Bijbelse geslachtsrekeningen dus ook inderdaad op. Omdat het geen zin heeft ze verder door te trekken. Ze zijn uitgekomen bij de laatste zoon des mensen. En die blijft het altijd. Dus opvolging is er niet meer. Zie? Naar de kracht des onvergankelijke levens. Maar nog een keer, vers 11 van Marcus 4. Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet bemerken. Hier staat het eigenlijk nog duidelijker dan in Matthäus. Staat hier ook korter. Degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen, opdat ze het niet zouden weten. Wel ermee geconfronteerd zouden worden, maar als ze het willen weten, moeten zij zich erin verdiepen. Dan vereist het studie, maar liever zeg ik, het vereist toewijding. Overgave, om het woord van de islam maar weer terug te stelen. Het vereist overgave, het vereist geloof in de Heer Jezus Christus en hij zou ons in heel de waarheid leiden en dus specifiek in de verborgenheden. Niet hij zou ons in de waarheid leiden, hij zou ons in heel de waarheid leiden. Die uitdrukking kent u toch uit Johannes, wat is het, 14? 15? 14. 14, 15 en 16 trouwens, dat is het allemaal. Waar de Heer zegt, ik heb nog vele dingen om u te zeggen, maar gij kunt die nu niet verstaan. Verborgenheden dus. Maar ik zal de Vader bidden en zal zijn geest geven en die zal u in heel de waarheid leiden. Namelijk ook en in het bijzonder in dat verborgene deel. En dat wordt dus geopenbaard primair in de nieuwtestamentische geschriften die daar het gevolg van waren. En daarna worden wij door de geest, dan wel door Christus zelf, geleid in die schriften en dus in die verborgenheden. En dat is wat Efeze 1 zegt. Hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. Nou goed, en dan nog even Lucas hoofdstuk 10. Dan hebben we de drie keren dat het woord mysterion, verborgenheid, voorkomt in de evangeliën gehad. Dat is Lucas 8. Waar staat in vers 8? Hetzelfde verhaal. Aan het eind van die ene gelijkenis van het zaad. Wie oren heeft om te horen, die horen. Vers 9. En zijn discipelen vragen hem zeggende, wat mag deze gelijkenis wezen? Ze begrijpen er dus niks van. En hij zei, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Hier is het dus weer meervoud. Verborgenheden. Maar wel weer koninkrijk Gods, zoals in Marcus. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. En dan volgt de verklaring van de gelijkenis. En die situatie die hier op kunstmatige wijze als het ware door de Heer gerealiseerd wordt. Namelijk, hij doet dat kunstje. Hij voert die echt op met dat bootje op het water. Hij spreekt tot gelijkenissen. Dat is de uitbeelding dus. Want dat is wat het is, een teken. Het is de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin deze profetie van Jesaja werkelijk in vervulling gaat. Namelijk, zij horen wel, maar verstaan niet. Een tijd waarin het Jodendom in de eerste plaats, maar daarna ook de rest van de wereld, geconfronteerd wordt met het evangelie, bijbelse waarheid, met betrekking tot de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en al wat ermee samenhangt, inclusief heel het evangelie. Het wordt gepredikt, maar men begrijpt er geen klap van. Zie, hoeveel het ook gezegd wordt. En dat is met deze verborgenheid, met dit onderwerp dus ook zo. En dan ben ik terug waar ik vanmorgen begon. Er zijn mensen die er een grote studie van gemaakt hebben van het begrip verborgenheid. En het resultaat is, ik wilde zeggen wartaal. Maar, ja, zo bedoel ik het niet echt, maar of toch weer wel. Het resultaat is niks. Er komt allerlei ingenieuze praat en theorie uit, maar men heeft niet begrepen waar het over gaat. Terwijl het mij lijkt, als je het begrip in de Bijbel volgt, dan moet toch blijken dat het één en hetzelfde ding is, waar het ook voorkomt, en het altijd over hetzelfde gaat. Niet over iets wat wij niet weten, maar over iets wat God juist specifiek geopenbaard heeft in onze tijd en met betrekking tot onze tijd. Daar gaat het om. Begrip heeft niks van doen met de mysteriegodsdiensten van de Grieken. Daar wil ik het niet eens over hebben, maar daar ontleent men het dan aan. We zeggen Paulus leent het van de Griekse mysteriegodsdiensten. Anderen zeggen Paulus ontleent het aan de gnostiek, maar dat is ook een mysteriegodsdienst. Dat zijn die clubs, weet je wel, die kennen wij in onze dagen ook nog met hun geheime leringen. Waar vele evangelische christenen zo bang voor zijn, paranoïde als ze zijn. Zeggen die lui die bedreigen ons, maken dienst uit, want je weet niet wat daar gebeurt. En die hebben allerlei geheime wijsheid en rituelen. En dan zeg ik wel, laat je nakijken. Die lui weten zelf ook niet waar het over gaat, daarom is het geheim. Dat meen ik serieus. Alleen ze doen er heel moeilijk over. En als je het niet begrijpt, zeggen ze, ja, je moet je laten inwijden eerst. Word je ingewijd in een mysterie. Of een mysterie godsdienst enzovoort. En als je het dan nog niet begrijpt, ja, dan moet je eerst de tweede dan halen of zoiets. Nou, weet dat ook. Dan krijg je een heleboel stappen van inwijding en al dat soort dingen meer. Ik heb me er echt in verdiept. Ik heb me, dat wil je niet geloven, ik moet het weer uit die band knippen. Verdiept in de geheime leer van Blavatsky, weet je wel, die twee delen zijn dat. Oh, en daarna Isis ontsluiert. En die sluier wordt allemaal dikker en dikker. Niks ontsluit en niks geheime leert. Het is gewoon volstrekte, maar dan ook volstrekte onzin. Mijns inziens. En bovendien van demonische oorsprong. Want dat is wat de duivel doet. Je meenemen naar iets wat je niet begrijpt. En die voert je daarin in, zodat je erachter komt dat er steeds meer is dat je niet begrijpt. Die begint steeds harder te lopen, steeds moeilijker te doen. En je hebt er steeds minder grip op. En tegen de tijd dat je erachter komt dat het een en al bedrog is, ben je 93... 94. En sommigen zijn er al lang overleden. Dat houdt je leven lang bezig. Dat is gewoon onzin. De Bijbel is concreet. Het gaat om de verborgenheid die geopenbaard wordt. Maar het houdt primair in, onthoud die dan als afsluiting van dit eerste uur. Het houdt primair in dat niet God de wereld regeert. Dat niet God of Christus zijn koninkrijk in de wereld bouwt of openbaart of bewerkstelligt. Maar integendeel, hij heeft het voor de wereld verborgen. En als we toch hem willen kennen, houdt het in dat wij moeten naderen tot hem, tot de troon der genade, Hebreeën, of Hebreeën 4 en Hebreeën 10, of wij zouden tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Daar wordt de verborgenheid geopenbaard. Daar waar onze levens met Christus verborgen zijn bij God, Colossense 3 dan, daar maakt hij zich bekend. De situatie van onze dagen is die je ook tegenkomt één keer in de geschiedenis van Israël in de woestijn. Binnen die geschiedenis één keer namelijk dat de tabernakel niet stond in het centrum van de legerplaats, maar ergens buiten de legerplaats in de woestijn. En dat was Mozes ook en Aaron. En het verhaal was, nou wie de Heer wil dienen, kom maar. Uit de legerplaats. En dan naar de tabernakel, meer bijzonder naar de Ark des Verbonds. Want daar, van tussen de cherubim, zou de Heer immers tot het volk spreken. Dat is onze situatie. Zie? En dus, het blijft verborgen voor de wereld, hoe goed wij ook ons best doen om het uit te leggen. Niet omdat het zo moeilijk is, maar omdat het zodanig verwoord, zodanig geopenbaard is, dat alleen degene die zich eraan toewijden, ik bedoel niet zich wijden aan de studie, maar die zich wijden aan de Heer, aan hen, maakt de Heer deze dingen bekend. Dat is het idee. Maar tegelijkertijd blijft voor de wereld verborgen, want die zou met zijn eigen wijsheid in duisternis blijven, totdat werkelijk het licht in de wereld weer aangaat. U weet, dat is het Johannes-evangelie. Daar komt het woord verborgenheid niet voor. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel erover gezegd wordt in Johannes. Want Johannes zegt, het licht is in de wereld, maar men heeft de duisternis liever dan het licht. En dus, het licht zal uit de wereld verdwijnen. En pas in de toekomst, in de wederkomst van Christus, zal dat licht en daarmee die heerlijkheid in de wereld weer aangaan. In die tussentijd blijft het gewoon duister. En als men toch naar het licht wil, wel nu, dan moet men uitgaan naar de Heer. Uitgaan uit de legerplaats. En voor dat doel heeft hij ons er dus ook uitgelegd. Uitverkoren, ek lego mai. Uitverkoren. Gezet naast de tegenwoordige wereld. Nou goed, daar moeten we dringend bij laten, want het is tijd voor één pauze.